Podcast met Dennis van den Buis.
We gaan het vandaag hebben over wijnkastelen in de Loire. En ik zit hier bij de eigenares van zo'n wijnkasteel, Kathleen van den Bergen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent de eigenares van Château de Minière. Hoe ben jij in de Loire-streek terechtgekomen?
Dat is natuurlijk een lang verhaal, maar het kort verhaal is dat mijn man en ik een buitenverblijf zochten met een beetje wijn. En in die zoektocht is dat een wijndomein geworden met heel veel wijn. En dat is toch wel vrij snel gegaan. In een periode van 6 maanden is dat geëvolueerd van buitenverblijf naar wijndomein. En we wouden per se een rode wijn niet te ver van België. Dus in die zin zijn we dan terechtgekomen in de Loire en niet bijvoorbeeld in Bordeaux of in het zuiden.
Ja, had jij daarvoor al iets met wijn in je beroep, in je leven?
Ik had duidelijk iets met wijn sinds lang. Mijn moeder zei vroeger altijd dat ik vanaf mijn 3 jaar champagne dronk. Dus mijn ouders waren zeer grote wijnliefhebbers, zo traditionele wijnliefhebbers, wijngild en zo. En ik heb ook mijn leven lang eigenlijk wel wijndegustaties gedaan, wijn-events georganiseerd. Dus er was een, laten we zeggen, een passieve interesse in wijn. En toen ik dan zag dat ik daar mijn job van kon maken, vond ik dat eigenlijk direct interessant.
Ja, want wat was jouw beroepsleven of opleiding daarvoor? Hoe spendeerde je dan je dagen?
Ik ben ingenieur bouwkunde. Ik heb 4 jaar echt in de bouw gewerkt, al eigenlijk 6 jaar, ook nog 2 jaar in vastgoed. En ik ben 9 jaar consultant geweest bij McKinsey. Dus ik ben eigenlijk meer ingenieur en consultant, een analytische persoon, zal ik zeggen.
Dat is een heel andere wereld dan die van druiven en wijn maken, lijkt mij.
Ja, inderdaad. Dat is zo. Maar anderzijds is ook de wijnwereld wel een business en een vrij harde business. Dus denk ik dat het ook op elk moment wel belangrijk is om daar niet te emotioneel over te zijn en ook een beetje rationeel en naar de cijfers te kijken en naar de markt. Want het is uiteindelijk wel een job natuurlijk.
Ja, want eigenlijk, als ik jou hoor, je idee was, we kopen iets mooi in het buitenland waar we een beetje wijn misschien voor onszelf kunnen doen. Nu heb je daar hectares liggen, dan moet je dat toch ook goed becijferd hebben?
Ja, sowieso hebben we dat van in het begin eigenlijk ogenblikkelijk. Terwijl we aan het zoeken waren, zijn we in het begin becijferen. We zijn natuurlijk alle twee consultant, dus de Excel-sheets werden gemaakt onderweg tijdens onze zoektocht. En sowieso doe ik dat nog altijd. Allee, het is inderdaad een business. De cijfers moeten wel kloppen en het plan moet ook gemaakt worden en telkens aangepast worden aan de realiteit.
Ja, we zitten nu eigenlijk interviewen hier bij jou thuis, want je woont niet in de Loire-streek dan.
Nee, inderdaad. Uiteindelijk was oorspronkelijk ook wel het plan om misschien te verhuizen. Dat was nu niet zeer concreet. Maar dat plan hebben we zo, denk ik, na 2 jaar definitief opgeborgen. Omdat ik het enerzijds niet zag zitten om mijn kinderen op te voeden in zo'n klein Frans dorpje. En anderzijds ook niet zelf permanent in die wijnwereld te zitten. Want het is vrij belastend en zo. De omgeving die permanent opmerkingen maakt, is ook vrij emotioneel belastend. En anderzijds zeg ik ook altijd, mijn markt is niet in een grande de Touraine. Mijn markt is wereldwijd. En of ik dat nu vanuit Revuren of vanuit Minière doe, dat maakt eigenlijk geen verschil.
Mag ik vragen wat er dan zo belastend is? Die opmerkingen waar je van spreekt, waar denk je dan aan?
Maar vooral in het begin was dat lastig. Dus als je begint als Belgische vrouw in een wijnkasteel, hè, want Minière is wel een kasteel tussen normale domeinen, zal ik zeggen, en investeert en evolueert en van dingen anders doet dan vroeger, dan waren daar toch wel vrij veel opmerkingen op, veel argwaan, veel... vooral opmerkingen, wijnboeren die kwamen een mening geven, dat ik eigenlijk niet om gevraagd had, en veel achter mijn rug meningen. Dus in het begin was dat super belastend en was ik ook altijd blij om terug hier te komen, bij normale mensen over andere dingen te praten, om toch te blijven beseffen dat dat niet de wereld is en dat er ook nog een andere wereld is.
Dat is dan wel een andere realiteit dan de droom die je waarschijnlijk hebt van ik ga nu in Frankrijk op een kasteel wijn verbouwen. Zijn er nog van die... Ja, minder sprookjesachtige ontdekkingen die je doet, eens je dan toch zo'n kasteel hebt?
Ja, dat is wel zo. Ik zeg altijd, ben heel blij dat ik van in het begin beseft heb dat het een job was. Van in het begin fulltime aan gewerkt. En van in het begin wel beseft dat het een business is. Met mensen en met geld. En met, dus niet de droom van door de wijngaard te flaneren die de mensen zich daarbij voorstellen. Gelukkig heb ik eigenlijk nooit gehad, die illusie. Maar er zijn inderdaad veel harde realiteiten. Om de vorst om maar in te zeggen, of klimaat in het algemeen, zal ik zeggen. We hebben toch al op 7 jaar tijd een equivalent van meer dan 2 oogsten verloren in totaal. Dus dat is helemaal niet romantisch, zal ik zeggen. En anderzijds, de realiteit van met mensen werken, dat is toch een vrij arbeidsintensieve business met personeel. dat niet altijd evident is om te managen, zal ik zeggen. En dat is toch wel de grootste zorg.
Ja, want hoe gaat dat? Jij zit nu hier, wij praten, maar wat gebeurt er op jouw domein? Wie doet dat? Hoeveel mensen zijn er dag in dag uit mee bezig?
Er zijn er nu, mij inclusief dan wel, 10 mensen permanent mee bezig. Van in het begin was ik eigenlijk permanent in Frankrijk. Het eerste jaar was ik er elke week, quasi permanent, ook omdat het personeel niet goed was en ik moest dat dus direct rechttrekken. Daarna om de twee weken om het te managen, een keer dat ik deftig personeel had. En nu dat ik echt een manager heb, dat heb ik nu sinds 1 jaar, kan ik echt om de 3 à 4 weken gaan en echt me concentreren op andere plannen, op ons tweede domein bijvoorbeeld. Meer afstand nemen van de dagdagelijks management en meer bezig zijn met waar gaan we naartoe, hoe evolueren we.
Is het niet belastend? Kan je dat echt loslaten als je hier in België bent? Want je zegt wel, ik heb daar een goede manager. Ik kan me voorstellen, ja, je bent toch fulltime manager of je bent het niet?
Ja, ja, dat is zo. En bijvoorbeeld het weer, sinds dat ik wijndomein heb in Frankrijk, kijk ik altijd naar het weer. Elke morgen, ik zet er mee op, ik ga ermee slapen. Terwijl de anders in België, denk ik, daar niet zo mee bezig zijn, want het regent meestal. Dus inderdaad, en zeker in het voorjaar kijk ik altijd naar de forecast van de vorst. En dus dat is bijvoorbeeld iets waar je permanent mee bezig bent, altijd, op elk moment. Regent het genoeg nu? Is het niet te kou? Is er genoeg zon in de zomer? Dat zijn dingen dat je permanent mee bezig bent.
Ja, wordt wel eens gezegd, in de wijnwereld zijn er geen klimaatverandering ontkenners. Er zijn enkel mensen die er goed mee omgaan of slecht mee omgaan. Hoe kijk jij daarnaar?
Sowieso. De Loire is een interessante streek voor klimaatopwarming, omdat we wel profiteren van de algemene trend van opwarming. En dat is ook duidelijk aan de wijnen en de rijpheid van de Cabernet Franc te zien, dat de laatste jaren de druiven rijper geworden zijn en de wijnen dus beter geworden zijn. Maar anderzijds is voor mij het grote probleem van klimaatverandering, de variabiliteit van het klimaat, de onvoorspelbaarheid, de lange periodes van regen, lange periodes van droogte, lange periodes van zon, voorjaarsvorst. Al die dingen zijn een groter probleem en moeten we inderdaad mee omgaan, vooral door flexibel, eerlijk gezegd, en flexibel om te gaan met de dagelijkse variaties. Hè. Dus bijvoorbeeld met snoei, voorzien dat het kan voorjaarsvorst zijn, maar toch ook niet ervan uitgaan dat het gaat zijn, want anders doen we niks natuurlijk. Mm-hmm. Dat zijn zo van die dingen dat we moeten inderdaad ons permanent op voorzien. Ja. Ja.
Is dat trial and error? Of zijn er ook succesrecepten die in de streek gedeeld worden, waar een soort consortium mee bezig is?
Ja, dus na de vorst zijn er veel lessen getrokken, maar het is natuurlijk ook zo dat geen enkele vorst gelijk is met een andere vorst. Er zijn soorten van vorst. Wat we alleszins gedaan hebben, is een mobiele windmolen gekocht. Vrij grote investering, maar na 2 jaar vorst heb ik het zo wel ongeveer gehad. Allee, 2e jaar hebben we wel veel meer actie ondernomen en veel minder verloren.
Wat doet zo'n mobiele windmolen?
Dus de windmolen, enerzijds verdeelt gewoon de lucht. Dus zorgt ervoor dat de koude lucht niet te veel zakt, maar verdeeld wordt en dat dus als er bij kleine vorst zorgt hij op zich al voor minder vorst aan de grond. Mm-hmm. En bij grote vorst gaan we dat combineren met warmte aan de voet van de windmolen, zodat de windmolen warme lucht verspreidt over de percelen. Natuurlijk, een windmolen kan niet onze 29 hectare doen, dus we hebben nu beslist om 1 windmolen te kopen en dat dan te testen op onze belangrijkste percelen. Te combineren met hetgeen dat we vorig jaar gedaan hebben, zijn er heel veel vuur maken in de verschillende percelen. Maar dat we tenminste onze belangrijkste percelen voor onze beste wijn kunnen beschermen. Mm-hmm.
Dat zal dat businessmodel ook in het gedrang brengen. Hè? Je kan wel excels maken, maar als er dan zoiets gebeurt, ja, Alles overboord?
Maar sowieso moet je je daaraan aanpassen. Bijvoorbeeld, als je zegt, ik reken op een gemiddeld rendement van 40 hectoliter per hectare op mijn domein op de lange termijn, moet je daar dus 20% van aftrekken om rekening te houden met 1 vorst om de 5 jaar. Ook al moet ik zeggen dat de feiten geleerd hebben dat we moeten meer dan 1 om de 5 jaar rekenen. Maar met inderdaad de bestrijdingsmiddelen hopen we toch dat we het kunnen beperken tot 20% verlies gemiddeld. Mm-hmm.
Maar gaat de prijs dan ook met 20% omhoog van de flessen die overblijven? Kan je dat zo gemakkelijk aan een consument verkocht krijgen?
Helaas niet, nee. Dus mijn business, mijn consulting mind analyseert dat meer als een globale wijnmarkt. Mensen zitten niet te wachten op Cabernet Franc uit de Loire. Ze zullen dan wel Merlot uit Chili drinken of whatever, allee, andere wijn. Dus helaas is de markt niet in die mate perfect dat een beperkte wijnaanbod direct leidt tot een stijgende prijs.
Dus 1 oogst, die moet je over 10 jaar afboeken eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja, dat is zo. In een markt met overste plagen, wat we dus hebben in de wijnmarkt, wereldwijd dan wel, kan je dat niet zomaar doorrekenen. Maar wat we wel zien is in Frankrijk, de wrakprijzen stijgen wel als er een beperking is in de markt. Maar bon, we kunnen niet leven van de wrakprijzen, maar we zien wel dat er een lichte stijging is. Dus dat toont wel aan dat we wel onze prijzen kunnen doen stijgen, maar nu niet dat we die 20% kunnen recupereren, zeker.
Wil dat zeggen dat ook ja, dat lange termijnplan, vanaf wanneer dat je daar winst uit kan halen, dat dat ook aan degelen ligt?
Sowieso is dat niet het optimistische plan dat ik in 2010 geschreven heb. Sowieso niet. Omdat ik wel wist dat er oversupply is in de wijnmarkt, dus dat je niet zomaar kunt je wijn verkopen van vandaag op morgen. En dat merk opbouwen en je reputatie opbouwen duurt inderdaad langer dan dat ik voorzien had. Ook omdat we wel een paar tegenslagen gehad hebben op het domein met personeel en zo. Maar, dus, en daaraan werken we. Het is alleen maar door je merk op te bouwen, je kwaliteit op te bouwen en wijn dus te verkopen in flessen aan hogere prijzen dan de gemiddelde prijs, zal ik zeggen, de supermarktprijs, dat je kan overleven. Dat is de enige manier.
Ja, want je bent dan nu bijna 8 jaar bezig. Kan je al zeggen, wij maken winst, wij overleven?
Oei, nee, belangen niet. Nee, zeker niet. Sowieso, we hebben een domein gekocht dat failliet was. Dus dat vereist nogal wat investeringen om dat recht te trekken. Zowel investeringen in de wijngaard, materieel, wijnmakerij. Dus sowieso, die investeringen, dat duurt nog veel langer om terug te verdienen. En anderzijds gaan we voor kwaliteit, gaan we voor bio, gaan we voor serieuze werk in de wijngaard en in de wijnmakerij, die je alleen maar kunt terugverdienen in flessen verkopen aan deftige prijzen. En het is juist dat lang duurt om dat op te bouwen. Dus ja, we zijn er nog niet.
Want laten we eens naar die flessen kijken. We hebben het al veel over de context, de marge gehad. Je zei het al, rode wijn wouden we maken. De Loire, dan denken heel veel mensen aan witte wijnen. Jullie zitten met de Cabernet Franc-druif. Ja. Wat voor wijnen geeft die?
We zijn aangetrokken door de Cabernet Franc. We vinden dat een interessante druif, ook monocipage, maar veel karakter. Vinden we boeiend. Eerder dan Bordeaux of Bourgogne, zeer gekend in de wereld. Dus vond ik Cabernet Franc zeer interessant. Anderzijds natuurlijk, onbekend is onbemind. Dus er is ook wel iets meer werk om dingen in de markt te zetten. Ook al merken we de laatste jaren heel veel interesse in Cabernet Franc. Zowel in Frankrijk als bijvoorbeeld in Amerika is er toch wel een serieus interesse in Cabernet Franc, gelukkig. Maar Cabernet Franc is alleen maar goed als hij rijp is. Dat heb ik ook ontdekt door schaam en schande. Ik heb bijvoorbeeld in 2013 rode wijn gemaakt die niet goed was, dus ik heb die nooit verkocht. En toen heb ik beslist om alleen maar rode wijn te maken als het een goed jaar is en als de wijn goed is. Want het heeft absoluut geen zin om te proberen wijn te verkopen die niet up to standard is, zal ik zeggen. En ook daarom, om die reden, maken we roséwijn en maken we ook bubbels. Om juist een beetje, enerzijds een breed gamma te hebben, om niet enkel rode wijn te hebben, maar ook om in mindere jaren toch wijn te kunnen maken die we kunnen verkopen en die ook goed is. Hè. Pas op, in mindere jaren kunnen rosé maken, kunnen bubbels maken, dat is het probleem niet.
En hoe typeert die druif zich?
Cabernet Franc is eigenlijk de meest typische druif die ook in Bordeaux gebruikt wordt. Cheval Blanc gebruikt meer dan 50% Cabernet Franc. Maar heeft veel meer karakter, heeft meer tannines, meer zuren. En ik zeg het enkel goed als hij rijp is. Maar dan kan hij zeer, zeer goed zijn. Maar dan nog heeft hij altijd die typische zuren en tannines, waardoor dat hij wel iets scherper is en meer uitgesproken van smaak, minder misschien publiekslieveling zal ik zijn. Maar daardoor ook zeer geschikt bij eten. En daardoor perfect eigenlijk aan tafel, in restaurants of bij mensen thuis. Een ideale maaltijd wijn eigenlijk.
Zijn dat wijnen die je jong moet drinken of die baat hebben bij een eikenhouten vat om daar lang op te liggen? Hoe gaan jullie daarmee om?
We hebben de twee soorten. De typische Bourgueil, en zeker Saint-Nicolas Bourgueil, is een jonge, fruitige wijn zonder vat, gewoon puur sappig. En zo maken wij ook in, dat is onze rouge. Die in die stijl gemaakt wordt, moeten we wel zorgen voor niet te veel tannine-extractie. Heel rijp fruit, heel soepel, dus dat doen we dan ook. En onze Château en Centenaire is van onze oudere wijnstokken, veel meer extractie, maar toch een zachte extractie. En altijd op eik bewaard, maar deels, de Château deels op oud eik, oude vaten. En de Centenaire deels op nieuw eik en deels op oud eik. Inderdaad, om die wijn een structuur te geven die interessant is, maar ook om hem langer te bewaren, zodat hij, als hij op de markt komt, al een paar jaar oud is en makkelijker drinkbaar is, maar inderdaad door de klanten ook nog kan bewaard worden in de kelder.
Je sprak er al van, jullie maken ook rode bubbels. Komt niet zo vaak voor, hè?
Nee, inderdaad. Deels is dat een beetje een leuke uitdaging geweest, omdat wij vroeger wel fan waren van Lambrusco. We dachten, we gaan dat eens proberen met Cabernet Franc en zien wat dat geeft. Maar mijn idee was ook om te proberen iets anders te maken dan rode wijn. Want dat heb ik van in het begin gezien. De wijnmarkt globaal is oversupplied in rode wijn vooral. De vraag is groter naar witte wijn dan naar rode wijn. Dus ik dacht, als we ook met rode wijn gaan proberen op de markt te komen, gaat dat vrij moeilijk zijn. Dus laten we proberen iets origineels te maken, waar de mensen kunnen over praten, waar we een origineel gesprek rond kunnen hebben. Dus dat was ook daaruit gegroeid en zo hebben we dat geprobeerd. Ondertussen is dat eigenlijk een zeer leuk product dat vrij goed draait. Natuurlijk blijft een niche, maar waardoor dat we inderdaad nieuwe klanten kunnen aantrekken rond iets nieuws.
Ja, het is ook een pitnat, zoals ze dat noemen. Wat is het juist?
Het is een mix. Het is eigenlijk een beetje ons eigen recept. Het is gebaseerd eigenlijk op de traditie van Petit Naturel, die in de Loire vrij veel gebruikt wordt, maar waar dat geen officiële definitie van is.
Kan je dat eens uitleggen wat dat is?
Een Petit Naturel wordt eigenlijk gemaakt waar dat de bubbels gemaakt worden door de druiven en niet door een tweede fermentatie met externe suiker en een dégorgement met dosage met externe suiker en alcohol.
Zoals champagne gemaakt.
Zoals champagne crémant gemaakt wordt. Dus onze rosé bul is in die stijl een echte Petit Naturel. De fermentatie wordt gestopt met restsuiker van de druiven en gaat verder in de fles. En dat maakt de bubbels in de fles. De rouge is in die zin een mix, want we fermenteren eerst wel tot een droge wijn, maar we herfermenteren met druivensap en niet met externe suiker, onze eigen druivensap. En de dosage van de twee wijnen bij dégorgement is met onze eigen druivensap. Er zitten enkel druiven van Tomijn in de fles. Dus in die zin is onze Bulle Rouge geen echte Petit Naturel, maar wel enkel gemaakt met druiven van Tomijn en niet met veel hokuspokus zoals ze in champagne durven doen.
Ja, je zei, de wereld zit meer te wachten op goede witte wijn dan op nog meer rode wijn. Dan zit hij daar in de Loire-streek, die de mensheid sinds van oudsher voor witte wijn kent. Ja, kriebelt het dan niet?
Ja, absoluut. Dat kriebelt al jaren. Wanneer als je op een salon of op mensen ontmoet, ze maakt wijn in de Loire, is het witte wijn? Dan moest ik altijd zeggen, nee, het is rode wijn. Ik moet je wel zeggen, mijn man en ik drinken liefst rode wijn, vandaar ook dat we een rood wijndomein gezocht hebben. Maar de vraag is inderdaad groter naar witte wijn. En het kriebelde inderdaad al 5 jaar, zal ik zeggen. Was ik op zoek naar welke stijl wit wil ik maken. En dus in 2016 hebben we dan beslist om een tweede domein te kopen met enkel witte wijn. Chenin Blanc, de andere grote druif van de Loire, typische druif. En in een stijl die ook weer atypisch is, zal ik zeggen. Nog meer dan de rode, atypisch is van de klassieke stijl van de Loire, maar zeer geslaagd, moet ik zeggen.
En waarom is ook die wijn iets anders dan wat ze daar al deden? Wat doen jullie anders met die Chenin Blanc druif?
Dat is een persoonlijke stijl, moet ik zeggen. De meeste witte Anjou die ik gedronken heb in de Loire vond ik niet interessant. Zal ik zeggen, niet in de stijl die ik wil maken. Dus we hebben hem gemaakt in een zeer minerale, zeer razor sharp, zal ik zeggen, stijl. Niks van restsuiker, niets van eikenvat. Geen botrytis, enkel rijpe, gezonde druiven. Dus een zeer grote triage in de oogst. Om een zeer vlijmscherpe minerale wijn te hebben. Die
weg van het zoete.
Weg van het zoete, maar ook weg van die mix zoetzuur. Allee, zo, sommige wijn in de Loire heeft dan zo'n beetje restsuiker. Dat vind ik dan super oninteressant. Of heeft een beetje botrytis gehad op de druiven en droog gevinifieerd. Zodat je dan die...
Dat is het nobelrot dat na een tijd op die druiven nog zoeter maakt eigenlijk. Ja. Hè?
Maar ook vooral de nobelrot aroma's in de neus en dan een droge wijn. Allee, vind ik een stijl die niet zo interessant is. Let wel, we hebben een domein gekocht in Caire de Chaume, dus wij maken zelf ook zoete wijn van botrytis druiven. En dat is dan full-on botrytis en superzoet, die we in 2017 ook gemaakt hebben. Maar de droge wijn die ik maak, moet voor mij superdroog en zonder nobelrot zijn. Dus ik zeg het alweer, je kunt in de wijn maken 1000 stijlen maken. Hè. Dus dat is mijn stijl, wat ik wou maken.
Jullie kiezen er ook bewust voor om biologisch te werken. Jullie hebben dat helemaal veranderd. Waarom is dat belangrijk voor jou?
Dat was inderdaad een zeer bewuste keuze. Ik moet wel zeggen, de vorige eigenaars waren juist begonnen in 2010 met de conversie naar bio. Dus ik heb dat gewoon verder gezet. Ik was daar pas begonnen. En voor ons is dat wel zeer belangrijk. Ik was vroeger al vrij ecologisch, zo met sorteren van afval en minder verpakkingen, minder voedsel weggooien. En ik vind dat wel heel belangrijk voor onze planeet. Dus voor mij is bio vooral voor de planeet, zal ik zeggen. Dus minder pesticides, minder chemicaliën, minder afval. En minder voor gezonde wijn, ook al is wel het gevolg daarvan dat de wijn gezonder is voor de consumptie. Maar mijn zorg is voornamelijk voor de planeet. En in die zin probeer ik ook zeer consequent te zijn in lichtere flessen, gerecycleerd karton, gerecycleerd papier. Ik werk met een drukker die ecologisch drukt, zal ik zeggen, met water-based inkt en zo van die dingen. En dus ik probeer daar vrij consequent te zijn, want uiteindelijk maken we elke dag verschillende keuzes en we kunnen altijd kiezen voor een betere optie of voor een slechtere optie, zal ik zeggen. Soms de betere optie kost meestal wel meer geld, maar ik wil zeggen, als je consequent wil zijn in die dingen, vind ik dat wel belangrijk. En in ons tweede domein, wit, was al 20 jaar in bio, of misschien zelfs veel langer, en ook in biodynamie. En we zien daar het effect van biodynamie op de grond, op de omgeving, is onvoorstelbaar. En ik wou al lang binaire ook omzetten naar biodynamie, dus daar gaan we nu eindelijk aan beginnen.
Dat is gebaseerd op filosofie van Rudolf Steiner, heeft met maanstanden, met sterrenstanden te maken. Klinkt soms voor een leek zeer zweverig, maar jij zegt toch, als iemand met een bouwkundige achtergrond, ik geloof daarin.
Voilà, dus dat is inderdaad de juiste analyse. Ik ben inderdaad ingenieur, voor mij moet alles kunnen bewezen worden en moet ik, geloof ik ook zeker niet in zo van die verhaaltjes en van die... Maar ik kan alleen maar vaststellen dat de wijngaarden in biodynamie het beter doen, gewoon ecologisch, dan in bio en uiteraard veel beter dan conventioneel. En anderzijds zie ik ook heel veel andere ingenieur-wijnboeren omschakelen naar biodynamie. En ik spreek ook vaak met die mensen die zeer rationeel zijn en die dat toch doen. En anderzijds zie ik ook dat mensen die omschakelen naar biodynamie nooit meer terugkeren. Dus dat wil zeggen dat ze zelf ook ondervinden dat het beter is. En dat ze dus vaststellen dat het beter is, ook al kunnen ze niet altijd bewijzen waarom. Dus dat zijn voor mij rationele argumenten. En mijn visie voor Minière is ook, we gaan het gewoon doen. En we gaan zien wat het verschil is. Maar het voordeel is wel dat ik in Gironde, als ik de bodem in Gironde bekijk en vergelijk met de bodem in Minière, daarmee is ongeveer al alles gezegd wat mij betreft, om te zien dat, dat de omgeving gewoon veel beter is door dat evenwicht in de natuur en voor de wijngaard.
Toegegeven, het staat ook goed op de fles, hè? Consumenten zijn er wel gevoelig voor tegenwoordig.
Ja, dat is een heel ander argument, wat ik zeer interessant vind en waar ik graag in debat ga met de mensen. Dus ik ben zeker niet tegen sulfieten. Absoluut niet. Ik ben zelfs vrij voor sulfieten, natuurlijk in lage dosis. Ik maak bio-wijnen met zo weinig mogelijk sulfieten. Maar sulfieten zorgt ervoor wel dat de wijn bewaard wordt in de kwaliteit dat ik hem gebotteld heb en dat de mensen hem volgend jaar nog altijd kunnen proeven in de stijl dat hij voorzien is en niet in een geëvolueerde stijl die helemaal niet de bedoeling is. Dus in die zin ben ik niet tegen sulfieten. Mensen krijgen ook veel meer sulfieten binnen in andere voedingsmiddelen dan wijn. Dus daar moeten we echt een keer dringend een breed debat over hebben. En ik maak zeker geen natuurwijnen. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is echt niet de stijl dat ik wil.
Dat wordt vaak op een hoop gegooid. Ja, natuurwijn, biologisch, biodynamisch. Ja. Maar dat natuurwijn heeft vooral te maken met niet toevoegen van die sulfieten dan. Ja. Maar ik kom toch nog eens terug op mijn vraag. Ja, het staat toch voor de marketing ook goed?
Dus het staat voor de marketing goed. Ook al, nu is dat beter. Nu zijn er meer mensen die positief zijn tegen bio. 5 jaar geleden was bio vooral geitenwolle sokken en een beetje alternatief en zo. Dus nu begint die trend zich wel te keren en zijn mensen bewust met gezondheid bezig. En gaan ze er ook vanuit dat bio wel beter is voor hun gezondheid. Maar we kunnen daardoor nog niet altijd onze prijzen verhogen, moet ik wel zeggen. Maar voor biodynamie bijvoorbeeld ga ik drastisch enkel voor biodynamie in de wijngaard. Heel bewust, omdat ik vind dat biodynamie een filosofie is voor de natuur en voor de wijngaard. En niet voor de wijnmakerij. En ook daar ga ik heel bewust daarvoor. En dan kan ik ook geen biodynamie op mijn etiket schrijven. En niet logo biodynamie gebruiken. En vind ik dan ook helemaal niet erg. Omdat ik vooral ga voor de filosofie en de logica. En niet per se voor de labeling en de marketing. Die voor mij absoluut van onderschikt belang is. Voor mij is het belangrijk om een goede wijn te hebben. En een goede wijn begint van goede druiven. En met een biodynamische wijngaard ben ik ervan overtuigd dat we betere druiven hebben. En dus een betere wijn. Dus daar, marketing is een ander verhaal.
Jullie pakken ook uit met wijntoerisme. Hè? Dat is ook een heel belangrijke poot van jullie château, Château de Minière. Waarom kiezen jullie voor die weg?
Ook dat was eigenlijk niet voorzien. Mijn man en ik wouden een mooi huis midden in de wijngaard, zicht op de wijngaard. Dat was een beetje onze droom van opstaan, het raam open en kijken op de wijngaard, want dat hebben we nu dus ook. We hebben ontdekt, door daar te zijn, dat we eigenlijk een mooi domein hadden ten opzichte van de collega's, zal ik zeggen. En dat daar vraag naar was en dat dat interessant was. En uiteindelijk is dat zo geëvolueerd dat het nu voor ons toerisme een zeer grote activiteit is, die een beetje geëvolueerd is over de tijd. We zijn begonnen met gewoon bezoek, degustaties. Nu doen we heel veel groepen. Nu doen we sinds een paar jaar maaltijden op aanvraag. En sinds vorig jaar doen we nu ook logement, dus ons domeinschap Airbnb. Dat is eigenlijk gewoon geëvolueerd volgens de vraag. Dat was eigenlijk helemaal niet zo voorzien, maar ik merk dat daar een potentieel in zit. En eigenlijk voor ons is dat nu ook wel een goede zaak, want dat is onafhankelijk van de vorst. Dus dat zorgt wel voor een zeker inkomen en een zekere activiteit die vorst, niet vorstgevoelig is en niet klimaatgevoelig. Dus in die zin is dat wel goed, maar meer ik volg de markt daarin. En,
is dat vooral iets voor Belgen of komt heel de wereld naar die Loire-streek?
We hebben drie markten. Dus onze markt Frankrijk bestaat natuurlijk, maar daar zitten we wel in rechtstreekse concurrentie met alle Franse wijndomeinen. België is voor ons een zeer grote markt, sinds ik zelf Belg ben en wel een zeker netwerk heb. En Belgen gaan graag naar de Loire en appreciëren goede wijn, goed eten, goed logement, want ons domein is wel gerenoveerd naar zeer hoge standaarden. En anderzijds, wat een zeer grote markt is, zijn buitenlanders, Amerikanen dan vooral, maar ook andere buitenlanders. We werken met verschillende tour operators die ons toeristen brengen met bussen, via tour operators, maar we merken nu ook dat mensen komen zonder tour operator en ons vinden op Airbnb, online. En gezien ons domein elke dag open is en ons team spreekt ook Engels en onze website is ook in Engels, merken we dat we dus die buitenlanders aantrekken omdat ze dus perfect bediend worden in het Engels.
Het zal misschien niet helpen voor de goede relaties met de buren dat jullie dat allemaal afromen nog eens.
Dat was dus inderdaad een vrees toen ik toekwam. Ze gaan al onze klanten afnemen, terwijl dat ik dat helemaal niet doe. Terwijl dat ik denk ik meer nieuwe klanten aantrek. En uiteindelijk moeten we samenwerken. Ik trek Belgen aan die vroeger niet kwamen. Amerikanen die zeker niet kwamen naar Bourgueil. Die gingen meer naar Amboise en Chinon, die nu naar Bourgueil komen. Dus voor mij is dat win-win. Doordat die mensen komen, leven de restaurants ook beter. De restaurants gaan zeker nooit kwaad zijn op ons. Omdat gewoon we trekken nieuwe klanten aan. Dus voor mij is dat win-win. Ja.
Tot slot, Kathleen, wat mag ik jou en Château de Minière en jullie nieuwe witte project toewensen voor de komende 8 jaar in dit project?
Vooral een zacht klimaat, zal ik zeggen. Dat is voor ons wel het belangrijkste. Minder kopzorgen rond het klimaat. Maar ik vrees dat dat niet vanzelfsprekend zal zijn. En een rustig team en een goed team dat alles in vlotte banen kan leiden. Dat is voor mij wel de twee belangrijkste aspecten.
Ik ga het jou toewensen. Dankjewel voor het gesprek.
Dankjewel.
En wil je meer weten over Kathleen en Château de Minière of over wijn? Surf dan naar www.wijncast.com. Daar vind je alle afleveringen. Abonneer je ook op onze podcast. En graag tot een volgende keer, tot een volgende Wijncast.